Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom hier in de Jeruzalemkerk. Mijn naam is Johan Wolfswinkel, ik ben deze ochtend ouderling van dienst. Ook een hartelijk welkom aan diegenen die hier te gast zijn en zij die de dienst nu of later op een andere wijze beluisteren. Bijzonderheden deze zondag, het is moederdag, dus alle moeders van harte gefeliciteerd. Voorganger deze dienst, onze eigen wijkpredikant, dominee Elsbeth Gruteke. Het orgel wordt bespeeld door Bram Biersteker en er is tevens medewerking van de Jeruzalem Kerkband. Als inleiding op deze dienst zingen we nu Psalm 97, de versen 1, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een hele goede dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heer, onze God. En dan mogen we weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Ik heb het idee dat ik velen van jullie nog maar net heb gezien en dat klopt, want we hebben net een paar mooie gemeentedagen achter de rug met een deel van de gemeente. Fijn om weer ook nu hier in de Jeruzalemkerk te zijn na mooie dagen in Helvoort. Het is vandaag nog geen Pinksteren, dat is pas volgende week. Maar toch grijpen we alvast op dat feest vooruit. En dat doen we door onze lezingen uit Johannes en uit Samuel. En de profeet Samuel die roept op, die roept de mensen in zijn tijd op om niet achter dingen aan te lopen die niets opleveren en die niet bevrijden. En dan heeft hij het over afgoden in Israël. Maar dingen achterna lopen die tot niets leiden, dat is natuurlijk niet alleen iets van Israël, dat is ook wel iets van onze tijd. Bijvoorbeeld zelfontplooiing, heel mooi, maar als je alleen nog maar daarmee bezig bent, ja, waar leidt het dan toe? In de evangelielezing uit Johannes 13 vinden we de sleutel voor een vruchtbaar leven. Een leven als bevrijd mens. Want Jezus kondigt daar de discipelen de komst van de Heilige Geest aan. En die twee lezingen die hebben heel veel met elkaar te maken. En daar gaan we vanochtend over nadenken. Eerst zingen we verder nog een couplet uit twee coupletten uit Psalm 97. En daarna met de band een Ajona-lied. Voor dit mooie lied uit Iona zongen wij Psalm 97. En daarin vinden we ook het gebod van God. En dat wordt daar meteen heel mooi gecombineerd met zijn belofte. In Psalm 97, vers 10 tot en met 12 staat het zo. U die de Heer bemint, haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn. Uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen. Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardigen. Vreugde voor de oprechten van hart. Verheug u, rechtvaardigen in de Heer, en breng hulde aan zijn heilige naam. Laten we bidden. Heer onze God, wij horen over u in uw woord als een God die het leven behoedt en bevrijdt. Van licht dat u uitstrooit voor de rechtvaardigen. Vreugde die ten deel valt aan de oprechten van hart. En wij verheugen ons in die woorden, in uw belofte. Wij eren uw naam en wij brengen uw hulde. Dank u, Heer, voor uw liefde, uw zorg, uw ontferming over ieder die u toebehoort. En wij bidden u ook om vergeving voor alle momenten in de afgelopen week waarop we u niet trouw waren. Momenten van zelfgerichtheid, waarin we u en de mensen die u aan ons toevertrouwt niet zagen of zelfs onrecht deden. Wilt u ons vergeven en ons weer oprichten? Vernieuw ons hart steeds weer opnieuw door uw geest. En geef ons ook uw geest als we gaan lezen uit uw woord. Verlicht ons verstand. Open ons hart. Verzacht ons denken en ons voelen, zodat we uw woord begrijpen en opbergen in ons hart. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied zingen met de band, een lied van Sela. Daarop aansluitend het kinderlied. En daarna mogen de kinderen naar de kindernevendienst.
I have a friend.
Altijd welkom, een orgelimprovisatie. Dankjewel. We gaan luisteren naar de lezingen uit Samuel en uit Johannes. En daartussen zingen we een lied, Al heeft hij ons verlaten. Daar wil ik even wat over zeggen, want dat is een lied dat echt past bij deze zondag. Deze zondag wordt ook wel wezenzondag genoemd. We zijn allemaal wezen op dit moment. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag, Jezus naar de hemel. En pas komende zondag is het Pinksteren en komt de Geest. En in die tussentijd worden wij wezen genoemd. Dat zijn we natuurlijk niet, maar zo voelt het misschien wel een beetje. En dat lied, Al heeft hij ons verlaten, dat gaat daarover.
Ik lees uit 1 Samuel 12, vanaf vers 19 tot en met 24. Ze vroegen Samuel, bid voor ons, uw dienaren, tot de Heer uw God, dat we niet hoeven te sterven. Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan en nu hebben we het nog erger gemaakt door om een koning te vragen. Ook al hebt u gezondigd, antwoordde Samuel, u hoeft niet bang te zijn, zolang u de Heer maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt omdat het niets is. Ter wille van zijn grote naam zal de Heer zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. En hetzelfde geldt voor mij. Ook ik moet niet zondigen tegen de Heer. En ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. Dus heb ontzag voor de Heer en wees hem oprecht met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke grootste daden hij voor u heeft verricht. En uit Johannes 14, vers 15 tot 24. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie ik gezonden ben.
Het laatste gedeelte van het lied moet u maar eens even opzoeken in het nieuwe liedboek. Na de verkondiging zingen we lied 360, Kom Schepper Geest. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters en gasten hier aanwezig. Ik zei het al, volgende week is het pas Pinksteren, maar deze week grijpen we daar eigenlijk al op vooruit. Want we lezen hoe Jezus zijn discipelen de Heilige Geest belooft, de andere pleitbezorger. En dat is niet de eerste keer dat Jezus dat doet, dat hij aankondigt dat zijn geest gaat komen. En als het gaat over de Heilige Geest, dan zijn we vaak wat zoekend naar woorden om te beschrijven wie de geest is en hoe de geest in ons leven werkt en aanwezig is. En we gebruiken dan woorden als vuur, inspiratie, kracht van omhoog of geweten. Een mooie beschrijving vind ik in een boek van William Young, De Uitnodiging. Ik denk dat velen van jullie dat wel kennen. Daar lees ik zo meteen een stukje uit voor. Maar eerst even iets over die verbinding tussen die lezing uit het Oude Testament, uit 1 Samuel en uit Johannes. Lezingen die in het ecumenisch leesrooster bij elkaar zijn gezet en niet voor niets. In 1 Samuel roept de profeet Samuel het volk op, het volk Israël, om trouw te blijven aan God, om niet af te dwalen en achter dingen aan te lopen, zegt hij, die niets opleveren en niet bevrijden. Dat is een oproep die het volk Israël in haar geschiedenis wel vaker van profeten te horen heeft gekregen. Soms luisterden ze daarnaar en dan ging het weer een tijdje goed, maar uiteindelijk ging het volk toch vaak ook weer in de fout. Dat lijkt eigenlijk wel een beetje op zoals dat met ons gaat. Het is dan ook een oproep die ook voor ons nog altijd actueel is. Achter dingen aanlopen die niets opleveren en die niet bevrijden. Dat is ons natuurlijk ook niet vreemd. En als ons dat dan overkomt, en wie kan er niet over meepraten, dan is natuurlijk de vraag, hoe kan het dan anders? Hoe kunnen wij een leven leiden dat zinvol is, dat bevrijdt en dat ons tot de mens laat worden zoals God dat heeft bedoeld? Die vraag en vooral het antwoord daarop, die is heel goed te verbinden met wat Jezus hier aan zijn discipelen belooft, met de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft daar alles mee te maken. En over die verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament gaat het vanmorgen. Maar eerst, zoals beloofd, een stukje uit een boek, De Uitnodiging van William Young. Het is natuurlijk geen allesomvattende beschrijving van de Geest, maar het is een stukje dat kan helpen om toch je beeld een beetje te bepalen. Even over dat boek. Het gaat over een man die zijn dochtertje verliest op een gruwelijke manier en vervolgens een uitnodiging krijgt om terug te keren naar de plek waar dat is gebeurd. En daar ontmoet hij dan God, de Vader, Jezus, de Zoon en de Heilige Geest. En God is tot zijn ontsteltenis een grote zwarte vrouw. Jezus is een timmerman en de Heilige Geest is een mysterieuze, ongrijpbare vrouw. Het voert te ver om het hele verhaal te vertellen, maar na een poosje kan de hoofdpersoon Mac terugkeren naar zijn leven en verder leren leven met het verlies van wat hem het allerliefste was, zijn kleine dochter. Het is een prachtig en een ontroerend boek. En Mac heeft op een gegeven moment in het boek een gesprek met God, met Jezus en met de Heilige Geest aan de keukentafel. En de Geest is een vrouw en die wordt afwisselend Sarayu en Sophia genoemd. Ik lees een stukje voor uit dat gesprek. Mac bevindt zich in de tuin en treft daar Sarayu aan. Ben jij al de hele tijd bij mij? Vroeg Mac. Natuurlijk, ik ben altijd bij je. Maar hoe kan het dan dat ik dat niet wist? Vroeg Mac. Meestal merkte ik dat de laatste tijd wel. Of je het nou weet of niet, legde Sarayu uit, het heeft niets te maken met of ik er wel of niet ben. Ik ben altijd bij je. En soms wil ik dat je dat bewust bent. Mac knikte om aan te geven dat hij het begreep en hij draaide zijn kano de andere kant op. Hij voelde nu haar aanwezigheid in de rilling op zijn rug. Ze lachten allebei tegelijk. Zal ik je altijd kunnen zien en horen als nu, ook als ik weer thuis ben? Sarayu lachte. Mac, je kunt altijd met me praten en ik ben altijd bij je, of je me nu ervaart of niet. Dat weet ik nu, maar hoe zal ik je kunnen horen? Je zult leren mijn gedachten in jouw gedachten te horen, Mac, verzekerde zij hem. Maar zal dat dan duidelijk zijn? Want wat als ik jouw stem met die van een ander verwar? Wat als ik een fout maak? Natuurlijk zul je fouten maken. Iedereen maakt fouten, maar je zult mijn stem steeds beter gaan verstaan naarmate onze relatie groeit en zich ontwikkelt. Ik wil geen fouten maken, gromde Mac. Ach, Mac, zei Sarayu, fouten zijn een onderdeel van het leven en papa, zo wordt God genoemd in het boek, werkt ook door die fouten heen. Nou, tot zover die beschrijving van William Young. Mij helpen dat soort beelden bij het nadenken over wie de Heilige Geest is en hoe hij of zij werkt in ons leven. Terug naar Samuel. Die Bijbelboeken 1 en 2 Samuel, die gaan over de overgang van de tijd van de rechters, de richterentijd, naar de monarchie in Israël. Het is de geschiedenis van Eli, van Saul en van David en die van het volk. Israël is in een opstandige periode. Ze vragen God om een koning. En het gedeelte dat we vanochtend hoorden, dat is op het moment dat koning Saul al koning is geworden, voordat hij weer verworpen wordt als koning. Het is een soort redevoering. En daarin wordt een voorwaarde gesteld voor het voortbestaan van het volk en ook van het koningschap. Het volk wordt gezegd, roept Samuel hen toe op, dat ze trouw moeten blijven. En er wordt gewaarschuwd dat als ze dat niet zullen doen, dat het volk en de koning worden weggevaagd. Maar de centrale boodschap in die twee boeken is eigenlijk dat de ontrouw van Israël nooit groter is dan de trouw van God. En dat God altijd doorgaat met het lijden van zijn volk. Ook in donkere en onrustige perioden bestuurt hij het leven en de geschiedenis van het volk Israël. En de Israëlieten vragen Samuel hier om zijn taak als bemiddelaar voor te zetten en voor hen te bidden. En ze belijden ook dat ze afgedwaald zijn van wat God wil. En dan volgt de vermaning. Het volk moet het kwaad dat gedaan is niet verergeren. En ze moeten alleen God dienen en niet anderen. Die afgoden die zijn niets waard, wordt gezegd. Zij kunnen niet helpen. Zij kunnen niet redden. Ze zijn ijdelheid. En ze zijn zonder enig nut voor de mens. Het is niet de moeite waard om daar achteraan te gaan, zegt Samuel. Jullie moeten niet afwijken, zegt hij. Die afgoden van Israël, die worden door Samuel heel duidelijk genoemd. Het gaat om afgoden als Baal en Astarte. En er komt dan nog bij dat God ontstemd is omdat het volk om een koning heeft gevraagd, terwijl hij tegen hen heeft gezegd dat hij voldoende is voor hen, dat ze geen koning nodig hebben. Maar goed, ze vragen erom en ze krijgen het. God komt het volk tegemoet en geeft hen eigenlijk iets wat ze helemaal niet nodig hebben. Hij schenkt het hen en vervolgens spreekt hij ook nog over zijn trouw. En Samuel wijst dan het volk op de geschiedenis waarin iedere keer weer duidelijk is dat God zijn volk trouw is en dat hij hen ook steeds weer redt uit de handen van vijanden, uit situaties van slavernij en van onvruchtbaarheid. En daarmee laat God aan het volk zien, zegt Samuel, dat hij wil dat zijn volk vrij is en een vruchtbaar leven kan leiden. We gaan kijken naar een heel bekende afbeelding. Tenminste, ik denk dat voor heel veel van jullie die afbeelding wel bekend is. Ik heb begrepen dat hij vaak hing op zondagsschool en op school. Het is de afbeelding van de brede en de smalle weg. Begin vorige eeuw was hij heel populair. Het was bedoeld eigenlijk om aan mensen te vertellen, nou, hoe leid je nou een leven dat past bij God en hoe doe je dat niet? Op deze afbeelding is duidelijk te zien dat als je bij God hoort, dat je dan niet naar het café mag, niet naar de bioscoop en zeker niet naar de kermis. Heel duidelijk aangegeven wat mag er wel en wat mag er niet. En wat je wel moest doen, dat was ja, heel sober en ook afgebeeld op de plaat. Ik denk dat de ouderen hier misschien ook nog wel kunnen opnoemen wat erop staat. Het was natuurlijk een manier om na te denken over de vraag, hoe lopen we een weg die wel tot iets leidt? En dit is natuurlijk een beetje een karikatuur. En ik denk dat heel veel van de dingen die op de brede weg staan, voor ons tegenwoordig niet meer zo'n probleem zullen zijn. Maar de achterliggende gedachte is natuurlijk wel, denk eens na over wat zinvol is. Wat leidt tot leven en wat levert niets op? Aan wat voor dingen moet je dan bijvoorbeeld denken in onze tijd? Ik dacht bijvoorbeeld aan veiligheid. Als we veiligheid heel absoluut maken, dan gaan we leven in een politiestaat. Iets wat ook heel erg in is, gezond eten. Prima, maar stel dat je alleen daar nog maar mee bezig bent. Dan ga je je vervreemden van de mensen om je heen. Dan ga je alleen nog maar concentreren op wat je eet. En dat is dan eigenlijk ook nog het enige. En waar leidt dat dan toe? Zelfontplooiing, noemde dat net ook al in mijn inleiding. Als je daar alleen maar mee bezig bent en je helemaal stelt buiten de gemeenschap waar je bij hoort, bijvoorbeeld de Jeruzalemkerk, dan isoleer je je. Op jacht gaan naar erkenning door mee te doen met een groep, dat hoor ik nog wel eens van tieners, drinken, blowen om erbij te horen, om vervolgens te ontdekken dat je je daarin ook wel zou kunnen verliezen. En zo zijn er allemaal voorbeelden en ik denk dat we allemaal wel iets kunnen bedenken, iets waar we achteraan lopen en dat uiteindelijk niet zoveel oplevert. Dat gebeurt in die tijd van Samuel, maar dat gebeurt natuurlijk in 2016 hier in Amsterdam net zo goed. En bij andere mensen, dat is al zo bijzonder, is dat altijd heel goed te zien en aan te wijzen. Als zij bezig zijn met dingen waarvan je denkt, nou dat levert niks op. Maar als het over jezelf gaat, is dat vaak al een stuk moeilijker. Om daar eens eerlijk naar te kijken. En het kan natuurlijk ook nog een stap verder gaan, nog weer gevaarlijker worden. Dat mensen zich echt bezig gaan houden met dingen die hen gevangen houden. Het gaat over vrijheid bij Samuel. Dingen die mensen gevangen kunnen houden. Drugs, alcohol, occulte zaken, ook dat soort dingen zien we om ons heen. Hoe is dat in ons eigen leven? Misschien is daar ook wel eens sprake van achter dingen aanlopen die niet zoveel opleveren en die niet bevrijden. En wat is dat dan voor jou? En durf je daar dan naar te kijken? En durf je aan God te vragen om je dat te laten zien? En durf je hem vervolgens ook te vragen om zijn licht te laten schijnen over die delen van je leven? Dat is natuurlijk heel spannend. En dat kan ook heel confronterend zijn. En het is natuurlijk ook niet zo gek om daar dan even voor terug te deinzen. Maar toch is het uiteindelijk heel bevrijdend om die confrontatie wel aan te gaan. En Samuel beschrijft eigenlijk twee mogelijkheden. Enerzijds trouw blijven, terugkeren naar God. Je afwenden van God en doorgaan met de afgoden, dat is de andere kant. En tegenover die afgoden staat dan God die zijn volk lief heeft en die hen steeds weer geholpen heeft en gered. De Almachtige die ook nog een koning geeft aan dat volk dat daar naar verlangt. God die trouw is. En dat verbond tussen God en zijn volk, dat wordt in het Nieuwe Testament vervolmaakt door Jezus. Ten eerste breidt Jezus dat verbond uit, hij rekt het op, zodat de hele wereld erbij gaat horen, de hele mensheid. En ten tweede belooft Jezus de Heilige Geest. De andere pleitbezorger, de geest van de waarheid, die altijd bij de gelovigen, bij de mensen die bij Jezus horen, aanwezig zal zijn. En dat betekent dat wij, zoals Jezus het zelf zegt, in hem zijn zoals Jezus in de Vader. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent eigenlijk dat die verbondsband, dat die nog weer intiemer wordt dan we lezen in het Oude Testament. Jezus heeft het over een relatie met hem en met de Vader die zich ontwikkelt. En hij zegt, wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. En dat is een prachtige belofte. Jezus die zichzelf bekendmaakt aan degene die hem lief hebben. Hem leren kennen, hem ontdekken. En de Heilige Geest, zegt Jezus verderop, zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik, Jezus, tegen jullie heb gezegd. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. En de Geest is dan de leraar die ons herinnert aan wat Jezus heeft gezegd. En dat hebben we natuurlijk nodig, want hoe makkelijk vergeten we dat? Hoe makkelijk worden we overspoeld en bezig gehouden door dat wat niets oplevert en dat wat niet bevrijdt? En hoe nodig hebben we het dan om de Geest te horen die ons duidelijk maakt wat Jezus heeft gezegd? En ik denk dat velen van jullie dat ook wel in je leven hebben meegemaakt. Momenten waarop je opeens weer merkte dat God tegen je sprak. En dat kan zijn door iets wat iemand tegen je zei, of door iets wat je hoorde in de Bijbel, door een tekst die je las. Iets wat je weer raakte en weer terugbracht op dat spoor van God. De stille stem van de Geest. De pleitbezorger, de trooster en de helper. En het is de moeite waard om die stem te leren verstaan. De stem die je steeds weer terugbrengt naar Jezus. Steeds weer laat zien wie hij is. Volgende week vieren we Pinksteren, de uitstorting van die Heilige Geest. Volgende week meer over de Geest en wat dat betekent om daarmee vervuld te zijn. Maar voor nu wil ik nogmaals onderstrepen die belofte die Jezus hier doet aan degene die hem liefhebben. De belofte van de Geest die in ons woont. De belofte van Jezus die zich aan ons bekend maakt. En dat is zo mooi. En dat is zoveel meer dan een papieren Jezus die we tegenkomen in de Bijbel. Het is een echte relatie. De levende Heer waartoe we ons mogen verhouden. En dat is een relatie waarin dingen gebeuren, die zich ontwikkelt. En het is natuurlijk ook niet zonder risico. Als je Jezus bijvoorbeeld vraagt om te laten zien wat er tussen jou en hem in staat, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat hij je iets laat zien waar je niet op had gerekend. En als je Jezus vraagt om te zorgen voor iemand, dan kan het zomaar zijn dat hij jou daarvoor gaat inschakelen. Het is een spannende relatie. Een relatie die je meer dan welke relatie ook zal vervullen. Het is een relatie die je verstand te boven zal gaan. Oneindig veel beter. Dynamisch, confronterend en prachtig. En Jezus zegt hier, ik zal mij aan jou bekendmaken. Ik zal mij aan jou bekendmaken. En daar mag je je eigen naam voor invullen. Maar hoe gaat dat dan? Dat verstaan van die stem van de Heilige Geest. De Geest die wordt in het Grieks parakletos genoemd. En dat kun je op een heleboel verschillende manieren vertalen. Ik noem er drie. Helper, pleitbezorger, /advocaat en trooster. De helper die helpt bij het kiezen van het juiste. De Geest, de helper die je geweten vormt, zodat je een innerlijke kompas krijgt. En dat is, dat zei ik net ook al, niet altijd fijn, want je wordt je dan ook bewust van de verkeerde dingen en de verkeerde keuzes die je kunt maken. Maar dat is ook onvermijdelijk als je bij God wilt horen. De Geest, de trooster, die je troost als het moeilijk is, als je eenzaam bent. Als het moeilijk is om de juiste weg te kiezen, dan misschien wel eens de weg dan anders dan de mensen om je heen. De trooster is je dan nabij en die kan je ook een diepe vreugde geven, dwars door dat verdriet heen. En dan de Geest, de pleitbezorger, advocaat kan je zeggen. Dat gaat dan nog weer een stap verder dan het helpen bij het maken van een keuze. Het betekent dat wij in de Geest kunnen rekenen op iemand die ons altijd vertegenwoordigt bij God, bij de Vader. Een permanente pleitbezorger. Zo heeft God dat bedacht. Hij houdt zoveel van ons dat hij ons belang voortdurend in de gaten houdt en garandeert. En liefde in juridische termen beschrijven, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Maar het is alsof God ons een permanent beschikbare advocaat heeft toegewezen. Dat is pas echt een pro deo advocaat. Dat is een advocaat die voor ons pleit op allerlei momenten. En zeker ook op momenten waarop we het moeilijk hebben. Waarop we misschien ook wel de verkeerde keuzes maken. Want die zijn er natuurlijk ook. En die zullen er ook altijd zijn. En dan hebben we iemand, dan is er iemand die het voor ons opneemt. Maar die andere pleitbezorger is natuurlijk ook op de andere momenten. Op al die momenten waarop we het nodig hebben om een heel mens te worden. Om een mens te zijn dat kiest voor het vervulde leven. Een bevrijd mens. Een vrij mens. Dat wat zo moeilijk klinkt, kiezen voor dat wat bevrijdt, dat wat iets is, kortom het kiezen van de weg van de Heer die ten leven leidt, wordt zo door die geest, door de Heilige Geest mogelijk gemaakt. En die belofte van Jezus aan zijn discipelen en de vervulling van die belofte met Pinksteren, dat is een belofte die ons leven ten volle mogelijk maakt. Wat een geweldige gave geeft Jezus zijn discipelen daarmee en aan ons. En soms kom je mensen tegen die die gaven helemaal uitstralen, door wie je de geest bijna kunt zien schijnen. Ik denk dan aan hele bekende mensen zoals Billy Graham of Corrie ten Boom, mensen aan wie dat heel zichtbaar was. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel hele gewone mensen aan wie dat zichtbaar is. Vervuld met de geest, een kalme vreugde over de geest die helpt en die troost en die pleit, vertrouwen. En zou het niet mooi zijn als wij als volgelingen van Jezus ook dat soort bakenen kunnen zijn in een wereld waarin zoveel mensen achter dingen aanlopen die tot niets leiden. Vastzitten, gevangen in een bestaan dat niet vervult. En kunnen wij daar iets tegenover stellen? Laten zien dat dat ook anders kan. Ook zo kunnen we weer getuigen zijn van Jezus. Laten wij ons uitstrekken naar die geest van God die ons die weg laat zien. Tot slot nog een heel klein stukje uit dat boek, De Uitnodiging van William Young. We hoorden net al over Mac. En aan het einde van zijn gesprek met de geest vraagt Mac aarzelend: zie ik je nog een keer? Natuurlijk, zei Sarayu. Je ziet me misschien wel in een kunstwerk of in muziek, in stilte of door mensen, in de schepping of in je vreugde en in je verdriet. Mijn manieren om met je te communiceren zijn eindeloos, levend en levensveranderend. Altijd verbonden met de liefde en met de goedheid van de Vader. En je zult me horen en zien in de Bijbel op nieuwe manieren. Richt je op de relatie met ons, met de Vader, met de Zoon en met de Heilige Geest. Amen.
enkele mededelingen en toelichting op de gebeden. Allereerst de bloemen. De bloemen zijn deze morgen met een groet en bemoediging van de gemeente voor mevrouw Ellie Titahelu. Zij woont aan de Hoofdweg. Zij kan niet meer in de kerk komen, maar is nog wel met ons verbonden. Is er iemand die namens ons de bloemen zou willen brengen? Niki, ja, dankjewel. We willen mevrouw Titahelu ook gedenken in de voorbeden. In de voorbeden willen we verder stilstaan bij de gemeentedagen. Die afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Het jaarlijkse uitje van de gemeente zou je kunnen zeggen. En dat is weer heel goed bevallen. Dus dat is ook een reden tot dankbaarheid. Verder, na afloop van deze dienst zou een gesprek met de gemeente plaatsvinden over de Paradiso-concerten. Alleen onze predikant Bas van der Graaf is helaas verhinderd om te komen. Dus we zullen daar een nieuwe datum voor prikken. Tot slot, komende donderdag is er weer een kerkraadsvergadering. En ditmaal staan vacatures in de kerkraad onder meer centraal. En u heeft de gelegenheid om tot aanstaande donderdag namen in te dienen. Doe dat vooral, want men denkt wel eens de kerk is een soort van... men kiest elkaar in de kerkraad, maar zo werkt het niet. De gemeente kiest de kerkraadsleden, het is een democratisch orgaan. Dus het is aan u in de eerste plaats om namen voor te dragen. U kunt dat doen tot en met aanstaande donderdag. U kunt dat ook na afloop van dienst bij mij doen. Verder willen we dus ook dit punt de kerkraadsvergadering noemen in de voorbeden.
Dankjewel, Johan. En ik wil ook nog noemen dat volgende week is het Pinksteren. Dat heb ik al verschillende keren gezegd, dus dat is u niet ontgaan. Maar het is ook de dienst waarin belijdenis zal worden gedaan door twee mensen, twee vrouwen. Marilia Lazeur en Marije Witting zullen zondag belijdenis doen. Ook voor hen zullen we bidden voor een goede voorbereiding. Laten we bidden. Heer Jezus, wij danken u voor uw belofte. De belofte van de komst van de andere pleitbezorger, de Heilige Geest. U laat ons niet alleen achter, maar schenkt ons in de Geest een pleitbezorger, een trooster en een helper. En wat een rijkdom is dat en wat toont u daarmee uw zorg en uw liefde voor ons. Wij danken u daarvoor en wij strekken ons uit naar uw Heilige Geest, dat u in ons wilt wonen. En dat verwondert ons en maakt ons stil. Ontzag, dank en aanbidding brengen wij u, Vader, Zoon en Geest. En u roept ons op, Heer, om niet te kiezen voor een weg die niets oplevert en niet bevrijdt. En u geeft de mogelijkheid om de andere weg te kiezen. De weg naar u en met u. En te kiezen voor vrij zijn, voor leven dat een doel heeft. U maakt ons voor uzelf, Heer, en daar danken wij u voor. En Heer, u geeft ons aan elkaar, om van elkaar te leren, om met elkaar op te trekken, om samen u te volgen, om te leren geloven en elkaar te wijzen op dat wat naar u leidt. En dank u voor deze gemeenschap van de Jeruzalemkerk. En dank u dat we dat ook mochten beleven in Helvoort tijdens de gemeentedagen. We verheugen ons in elkaar, in wat we met elkaar mogen delen en van elkaar en van u ontvangen. Heer, dat is een zegen. En we bidden voor Marilia en voor Marije die volgende week belijdenis doen. En ja zeggen tegen u, Heer, en ook ja zeggen tegen uw kerk, tegen deze gemeenschap. Wilt u bij hen zijn in de voorbereiding? Wilt u hen zegenen? Wilt u hen troosten als het misschien ook lastig en ingewikkeld is? Heer, dat zij hier volgende week kunnen staan en volmondig ja kunnen zeggen. En God, wilt u ons leiden als we zoeken naar dat wat bevrijdt? En wilt u ons leren wat van waarde is en wat niet? En wilt u ons leren om te luisteren naar de Geest die in ons leeft? Dat we uw stem horen, dat we verstaan en begrijpen. Wilt u ook ons bevrijden als we vastzitten in onszelf of in een situatie in ons leven die uitzichtloos lijkt. En God, wij bidden u ook voor een wereld die zo vaak zonder u leeft, op weg vaak van niets naar niets, geweld en oorlog. En we denken in het bijzonder aan de christenen in het Midden-Oosten en in Syrië. Heer, wilt u bij hen zijn als zij vervolgd worden, heen en weer geslingerd tussen verschillende partijen. Heer, zegen uw kerk. Wees hen nabij en geef vooral uw vrede. God, wij bidden u ook voor mensen elders in de wereld aan het werk voor u, zoals de familie Wolters in Tsjechië, in lastige omstandigheden, in een land waar atheïsme zo lang de boventoon heeft gevoerd. Wilt u hen helpen om wegen te vinden om over u te spreken, om het nieuws, het woord dat u geeft ook uit te kunnen delen. We bidden ook voor het werk van Stefan Dekker, van IFES, die studenten toerust hier in Nederland om weer terug te keren naar hun land en daar ook te spreken over u. Wilt u hem ook zegenen in zijn werk en hem ook nabij zijn en inspiratie geven om dat werk ook goed te kunnen doen. We bidden ook voor Ellie Titahelu. Wilt u bij haar zijn, dat de bloemen van deze gemeente ook een vreugdevol teken voor haar zullen zijn. Wilt u haar zegenen, wilt u haar helpen in haar leven en ook steeds laten merken dat u het bent die voor haar zorgt. God, zo brengen wij u al onze dank, al onze verlangens, wetend dat wij ons aan u mogen toevertrouwen, ook in de stilte. En samen bidden wij met de woorden die u, Heer Jezus, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid om uw gaven te geven. Van harte aanbevolen de eerste collecte voor Stichting Shiva en de tweede collecte is voor het tienerwerk. Daarna zingen we ons slotlied, lied 675, Geest van Hierboven. dat wij Gods kinderen zijn. En zo is het. En Gods kinderen mogen buiten koffie drinken zometeen. De deuren staan al open. Heb het goed met elkaar. En weet dat jullie gezegende mensen zijn. Ontvang de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de verbondenheid van de Heilige Geest. Zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.